Goedemorgen. Goed jullie allemaal weer te zien. Voor velen in goede gezondheid, daar ben ik blij mee. Met mij gaat het ook goed. Met ons gaat het goed. Dus we gaan uitzien naar wat God gaat doen, wat God gaat zeggen deze morgen. Zullen we nog een moment stil zijn? Heere God, als we net 3 liederen zingen van hoe groot u bent. Heere, daar voelen wij ons als mensen vaak klein. Maar Heere, dat is niet de reden waarom we u groot maken. Want wij zijn immers in u. En in u zijn wij groot. En in u zijn wij meer dan overwinnaar. En Heere, geef als we vanmorgen nadenken over hoe wij als christenen anders kunnen zijn. Hoe wij kunnen denken vanuit uw perspectief. Heere, geef dan dat we niet klein, niet minder waardig over onszelf denken. Maar dat we onszelf groot weten in u. En Heere, wij weten dat wij nooit de prijs konden betalen die u voor ons hebt betaald. En we weten, Heere, dat het wonder wat u deed aan het kruis en het wonder wat u deed toen u opstond uit de dood, dat dat groter is dan wij ooit zouden kunnen doen. Heere, zijn we u diep en diep dankbaar voor. Maar Heer, ons leer ons wel om groot te zijn in u. Want dat heeft deze wereld zo nodig. Dat wij mannen en vrouwen, dat wij kinderen van u de Allerhoogste zijn. Dat wij koningskinderen zijn. En als koningskinderen uitgaan. In Jezus' naam. Amen. Misschien of je het doet. Ik mocht hem vandaag zelf bedienen. Dat is altijd wel een beetje voorrecht hoor. Dus hoop ik dat het ook gaat doen. Goed, christen zijn, anders zijn. Mooi thema waar jullie mee bezig zijn. Denken vanuit je vaderland. En we gaan met elkaar nadenken over Colossenzen 3 vers 1 tot 11. Mag je alvast opzoeken. Maar dan begin ik met dit plaatje. Het was vlak voor de zomervakantie en ik moest hier in de buurt spreken. En ik reed vanaf Sneek naar Musselkanaal. En vlak voor de stad Groningen gebeurde dat. Op de autosnelweg. Ik was net Hoogkerk voorbij. Het was dus een moeder eend met in mijn geval 5 jonge eendjes die vanuit de Peijse Maden dacht, wij gaan naar het stadspark. Daar waar we gevoerd worden. Daar waar we niet zelf hoeven te worstelen voor ons eten. Wij gaan daar naartoe. En zoals wij als mensen dat ook zouden doen, de kortste weg. Nou, op dat moment ben ik automobilist. En ben ik ook nog verkeerskundige. En weet ik hoe gevaarlijk het is om stil te staan op de autosnelweg. Maar er is ook iets in mij wat dat leven van zeker die eend en die kleine jonge eendjes zo enorm waardeert. Dus ik keek in mijn spiegels en het was heerlijk rustig op zondagmorgen. Dus ik vol in de ankers. En net voor die eenden stond ik stil. Die eenden schrokken een beetje erg. Die draaiden zich om en gingen weer terug naar de Peijse Maden. Dat was de beste keuze trouwens. Op hetzelfde moment vloog mijn auto aan de andere kant voorbij. Behoorlijk met een toeter en al dat soort dingen. Ik denk, ja, dat was misschien ook niet zo verstandig. Ik zou het hier ook niet adviseren om het ook te doen. Maar die eenden hebben het gered. En toen reed ik verder en toen dacht ik bij mezelf, hoe kan ik nou de volgende keer, hoe kan dit nou voorkomen worden? Hoe kan ik nou die eenden leren om niet weer op die plek daar over te steken? Je kunt je dat zo voorstellen, toch, dat je dat wilt. Want je wilt niet die eenden doodrijden. Nou. En toen dacht ik, de enige oplossing voor deze eenden is dat ze gaan denken als een automobilist. Slim idee, toch? Dat die eenden gaan denken als een automobilist. Want dan zouden ze daar niet midden op de autosnelweg gaan oversteken. En toen dacht ik onder andere aan het tekstgedeelte. Het geluid is niet erg best, hè? Wordt het zo, als het zo beter, anders pak ik een microfoon hoor, dat kan ook prima. Toen dacht ik aan Colossenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot 11. Waar op een gegeven moment staat, streef naar wat boven is. Zou God niet precies hetzelfde zeggen als wat ik zeg toen ik daar achter dat stuur zat in die auto? Zijn wij niet die eend? Dat wij ook voor de makkelijkste weg kiezen? En dat als wij ook op weg zijn naar onze eigen dood, dat de enige manier om te veranderen is dat wij leren denken zoals God denkt. Dat we vanuit Gods perspectief denken. Dan zouden wij niet die eend zijn en op sommige plekken oversteken. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot 11. Er zitten wat briefjes in mijn Bijbel, dat is op zich een goede gewoonte, alleen niet altijd even praktisch. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als u, en daar spreekt de apostel Paulus ons heel direct aan. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skitten, slaven of vrije, maar dan is Christus alles in allen. Streef naar wat boven is. Streef naar wat boven is. Hoe kunnen wij dat als mensen nou heel praktisch doen? Hoe kunnen wij streven naar wat boven is? Weet u wat hier in de kern bedoeld wordt? En dat is eigenlijk het volgende plaatje. Kijk op deze manier naar je leven. Vanuit het perspectief dat je er als het ware boven zweeft. Als je in het dal staat en je kijkt tegen die enorme berg op, dan weet je niet hoe je daarboven moet komen. Maar op het moment dat je daarboven bent, heb je een totaal ander uitzicht, een totaal anders perspectief. En dat is wat Colossenzen hoofdstuk 3 zegt tegen ons allemaal. Kijk nou niet vanuit het dal naar die enorme hoogte, maar kijk vanuit de top naar beneden. Kijk vanuit Gods grootheid naar beneden. En dan krijg je bijvoorbeeld dit perspectief. Leuk toch? Ik vind dat wel uitdagend. Ik weet nog dat ik een paar zomers geleden bij Annecy was. En daar heb je van die prachtige parapenters die dan bezig zijn daar. En ik wou heel graag. Maar de mensen om me heen, de mensen die me lief zijn, vonden dat iets te gevaarlijk. Toen noemde ik daar het voorbeeld dat het hier zo populair is daar. Omdat daar elke dag ongeveer 3 naar beneden vallen. Dus, maar dat hielp niet. Dus ik mocht niet. Maar goed. Als je dan kijkt naar vers 1 tot en met 4 van ons tekstgedeelte, dan zien we daar een aantal punten die ons helpen om vanuit beneden naar boven te kijken. We zien daar Jezus aan de rechterhand van God. Wordt hier benoemd. Christus zit aan de rechterhand van God, zegt vers 1. En wat doet Jezus daar? Wie weet wat Jezus daar doet aan de rechterhand van God? Hij pleit voor ons, precies. Dit is wat Jezus doet voortdurend bij zijn vader. Als de aanklager Satan zelf met al onze schuld, al onze fouten, als het ware ook bij God komt en zegt van kijk, daar is hij schuldig, daar is zij schuldig, dit is misgegaan. Daar staat Jezus daar. Met datzelfde document. En er staat een hele grote streep door. Want de prijs is betaald door Jezus zelf. Dat is wat Jezus voortdurend voor ons doet. Hij vraagt eigenlijk zijn vader om door Jezus zelf naar ons te kijken. Door het bloed van zijn zoon naar ons te kijken. Zodat wij in vrijheid kunnen leven. En hoe vaak kijken wij niet anders? Hoe vaak kijken wij niet vanuit het dal? En zien we onze eigen zonden, zien we onze eigen fouten? Terwijl als Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, daarvoor ons pleit, vanuit het ons eigenlijk oproept om vanuit het andere perspectief te kijken. Het tweede wat het tekstgedeelte zegt, is dat ons leven met Christus verborgen ligt in God. In Christus zijn wij verborgen in God. Wij zijn veilig, zoals een adelaarsjong onder de vleugels van haar moeder vliegt. We worden opgevangen, we zijn geborgen. Dus dan hoef je je niet meer eenzaam te voelen. Want de waarheid is anders. Je hoeft je niet meer onveilig te voelen. Want Jezus is je veiligheid. En verder over onze positie. En wanneer Christus uw leven verschijnt, vers 4, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Dus als Christus opnieuw verschijnt, leven wij met hem voor altijd. Dat is de positie waar God ons in Christus plaatst. Streef naar wat boven is. Zo mogen we leven, maar hoe doen wij dat dan? Hoe brengen wij dat dan in praktijk? Hoe leven wij vanuit, want wij ervaren vaak dat wij in dat dal leven. Hoe ervaren wij dan dat wij eigenlijk in die positie bij God mogen leven? En dan kiest de apostel Paulus in dit tekstgedeelte even een andere insteek die wij misschien ook wel vaak zouden kiezen. Laat alles wat aards is in u afsterven. Zegt vers 5. Laat alles wat aards is in u afsterven. En dat is een pittige tekst. Toch? Als wij mogen streven naar wat boven is, de manier om dat te doen, is door alles wat aards in ons is, dat te laten afsterven. Geen voeding meer geven. En toen zocht ik naar een beeld. Toen zocht ik naar een beeld wat dat nou kan illustreren. En toen vond ik het volgende beeld. Kijk zo naar je huis. Kijk zo naar je auto. Dat is eigenlijk wat het doet met dat alles wat aards is in je afsterft. Op het moment dat je je auto niet meer verzorgt, dat je je huis niet meer verzorgt, duurt een aantal jaar, maar dan ziet het er zo uit. En heeft dit dan enige waarde? Nee, toch? Ik word hier niet warm en enthousiast van, om hier nog wat van te maken. Ik heb ook niet zo heel veel tijd en ik ben ook niet zo'n hele handige klusser. Het grootste compliment wat ik van een klusbedrijf hier uit de regio kreeg voor de voorganger, ben je wel aardig handig. Wat dat betekent weet ik tot op de dag van vandaag niet. Maar goed, dat zal blijken. Maar laat achter wat je toch niet kunt meenemen. Dat is in essentie wat het betekent dat... Laat alles wat aards is in u afsterven. Laat achter wat je toch niet kunt meenemen. En dan helpt mij zo'n beeld. Om op die manier naar de werkelijkheid te kijken. En dan denken we vaak dat de Bijbel, en dat wordt hier ook in de tekstgedeelte weer, dan is het heel zwart-wit. En ook dat is zo. Alleen, wij zijn als mensen ook niet van baby de volgende dag groot en volwassen. Dat is maaltijd voor maaltijd gegaan. Schooljaar na schooljaar zijn wij gegroeid, zijn we ontwikkeld. En waarom kijken wij niet vanuit dat soort processen ook naar ons eigen leven? Als de apostel Paulus hier zegt, laat dus wat aards is in u afsterven. Dat woordje afsterven, dat is ook een proces. Dat is niet zwart-wit van een op ander moment leven dood. Afsterven is een proces wat gaat. Maar de richting is duidelijk. Dus de ontucht moet minder worden. De zedeloosheid moet minder worden. De hartstocht moet minder worden. De lage begeerten moeten minder worden. En dan zegt vers 9 dat we die oude mens en zijn leefwijze afleggen en de nieuwe mens aantrekken. En dat vind ik ook mooi om dat zo even tegen elkaar te zeggen. Dat is een proces. Elke morgen als je wakker wordt, doe je je pyjama uit en doe je je kleren aan. En het is dat beeld van je laat de nacht achter en je stapt weer de dag in. Net zoals dat je je kleren aandoet, doe je ook die nieuwe mens aan. Elke dag opnieuw. Heel praktisch. Je jasje hangt aan de kapstok. En je doet hem aan. En het helpt mij om deze tekst bijvoorbeeld ook boven de kapstok te hangen. Heel concreet, heel daadwerkelijk. Dus op het moment dat ik de jas van de kapstok pak, dat ik me weer even bewust ben, oké. De oude mens en zijn leefwijze leg ik af en de nieuwe mens trek ik aan. En hoe doe je dat nu heel praktisch? Door telkens die nieuwe mens tegenover de oude te zetten. Door de leugen waarin we zijn gaan geloven te vervangen door waarheid. Door het denken vanuit de aarde te zetten tegenover het denken vanuit de hemel. En dat doe je telkens opnieuw. En om dat nog heel praktisch te maken, je kunt voor jezelf, als je een keuze moet maken, als je moet nadenken over hoe richt je je leven in, eigenlijk heel eenvoudig de volgende stelregel praktisch maken voor je eigen leven. Brengt de keuze die ik nu maak, de keuze die ik vandaag maak, brengt die mij dichter bij God of niet? En op het moment dat de keuze je dichter bij God brengt, dan is het hemels. En doet die keuze daar eigenlijk niks in, of brengt die je verder bij God vandaan, dan is die aards. Ik hoop dat jullie hier huiskringen in de gemeente hebben. Dit is echt een thema wat je in de huiskringen eens even goed met elkaar kunt doorspreken. De keuze die je vandaag maakt, brengt die je dichter bij God, Dan is het hemels. Dan is dat die nieuwe mens aantrekken. Of de keuze die je vandaag maakt, brengt die als het ware verder bij God vandaan. Dan is hij aards en heeft te maken met je oude mens. En hoe kun je nu heel praktisch leugen vervangen door waarheid? Ik hoor soms om me heen mensen zeggen, het is onmogelijk. Het lukt mij niet. Mijn oudste dochter zit vlak voor een toetsweek en ze zegt dit. Het is onmogelijk om op al die vakken die ik volgende week toetsen heb, om daar voldoendes op te halen. En dan zeg ik als vader, wat zouden jullie mij als vader als advies geven? Niets is onmogelijk voor wie gelooft. Amen. Kijk, dan vervang je dus het aardse gedachte, het lukt me niet, door iets hemels. Ik ben zwak. Maar waarom zou je zwak zijn wanneer de Bijbel zegt dat de Heer de kracht van je leven is? En dat je sterk zal zijn om de daden te doen omdat je God kent. Volgens bijvoorbeeld Psalm 27 vers 1 of Daniël 11 vers 32. Satan, de tegenstander, is zo ongelooflijk sterk. Maar wat zegt de Bijbel in 1 Johannes 4 vers 4? Waarom zou ik mijn leven door Satan laten beheersen, wanneer de God die in mij is veel groter is dan hij die in de wereld is? Denk aan de liederen die we vanmorgen hebben gezongen. Dat is de waarheid van God tegenover de leugen. Ik val telkens opnieuw. Maar waarom zou je je neerleggen bij een nederlaag wanneer de Bijbel zegt dat God me ten alle tijden laat zegevieren? Volgens 2 Korinthe 2 vers 14. We kunnen nog wel even doorgaan hoor. We kunnen 12 uur wel halen op deze manier. Ik noem nog een paar. Ik ben zo negatief. Waarom zou ik depressief zijn wanneer ik hoop heb door te denken aan Gods barmhartigheid, ontferming en trouw? Volgens Klaagliederen 3 vers 21. Ik maak me zorgen. Waarom zou ik me zorgen maken wanneer ik al mijn zorgen mag afwentelen op Christus die voor me zorgt? 1 Petrus 5 vers 7. Ik ben niet vrij. Waarom zou ik me ergens door laten binden wanneer ik weet dat er vrijheid is waar de geest van de Heer is? 2 Korinthe 3. Ik voel me slecht. Ik voel dat ik verkeerde dingen doe. Waarom zou ik me veroordeeld voelen wanneer de Bijbel zegt dat er geen veroordeling is voor wie in Christus Jezus zijn? Romeinen 8 vers 1. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar eigenlijk, bij alles wat wij doen, ligt er voor ons als volgelingen van de Heer Jezus een nieuw shirt voor je klaar. Er ligt een nieuwe mens klaar om aan te trekken. Alleen die jas, dit nieuwe shirt, doet dat niet alleen. Net zoals onze klerenkast niet automatisch om ons lichaam valt. Wij zullen 's morgens, als we van bed afkomen, naar de klerenkast moeten lopen en daar de schone kleren uit de kast moeten pakken en aan moeten doen. En het is Jezus zelf die u, jou en mij uitnodigt om dat ook te doen met die nieuwe mens die hij aanbiedt. Al die voorbeelden die ik net noemde. Daar zet de Bijbel waarheid tegenover. En het is aan ons allemaal de uitnodiging om die 's morgens aan te doen. En dat brengt je dichter bij Jezus. Dat brengt je dichter bij dat hemelse leven. Dat brengt je dichter bij dat streven naar boven. En dat brengt je ook verder weg bij alles wat aards is en wat af moet sterven. Herinneren jullie je die eend in dat voorbeeld? Door te denken als een automobilist steekt hij nooit meer daarover op de A7. En op het moment dat wij als volgelingen van Jezus Christus gaan denken zoals Jezus denkt, steken wij ook niet meer op die gevaarlijke plekken over. En ik wou graag met jullie eindigen met een bijzonder berichtje wat ik kreeg van mijn dochter, van een vriendin hier uit de buurt. Waarin ook zo mooi naar voren komt hoe dat nieuwe leven aangedaan kan worden. En dan schrijft een meisje van 16 uit Emmen: Hey, ik heb jullie een getuigenis te vertellen. En ik hoop jullie te kunnen bemoedigen. Er is sinds een poosje een Jezuscafé bij ons in Emmen. En je kan een gratis koffie krijgen in ruil voor een gesprek. Leuk, hè? Sta ik zo, ik hoor hier. Gratis koffie. In ruil voor een gesprek. Ik werk daar als vrijwilliger en ik ben de enige tiener, jammer genoeg. Ik zie er zoveel wonderen gebeuren. Mensen genezen, komen tot geloof, het is echt bijzonder. Ik weet niet of sommigen van jullie het weten, maar ik heb in totaal 7 profetieën gehad over dat ik evangelist ga worden. Ik loop nu al in mijn hemelse bestemming. Ik ga met de mensen van het Jezuscafé de straat op, of alleen. En God heeft vele wonderen door mijn handen heen gedaan. Er gebeurt zoveel. Ik heb ook al 4 of 5 locaties waar ik mag spreken. Er is echt een opwerking bezig en ik zit er middenin. En het begint, let op, in Groningen en Drenthe. Maar ik geloof dat het mag uitspreiden over heel Nederland. Gelukkig. Voor mij als Fries. Mensen worden gedoopt en komen tot geloof en maken wonderen mee. Ik hoop echt dat dit jullie mag bemoedigen en on fire mag zetten voor God. Ik geniet hiervan. Ik geniet van zo'n getuigenis van een meisje van 16. Maar dit is hemels en dit is waar. Hoe God het gaat uitwerken weet ik niet. Maar dat er iets gaat gebeuren in deze omgeving, in Groningen en Drenthe, zodat mensen weer tot inkeer komen naar Jezus. Dat ze dat hemelse leven ten volle gaan pakken. Daar geloof ik met heel mijn hart in. En dat is niet ver weg, maar het is heel dichtbij. Dat mag vandaag beginnen met de keuze die jij maakt in je persoonlijk leven.